Namens uw kerkraad eerst de volgende afkondigingen. Het kerkblad van februari ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. Ook de nieuwe gemeentegids ligt klaar. Graag één exemplaar per gezin meenemen. Er blijken wat misverstanden te bestaan rond het begrip Bijbelkring. Daarom is er een formulier bijgevoegd in het kerkblad van februari. Dat vindt u tussen de bladeren. Dan kunt u zelf aangeven wat u verstaat onder het begrip Bijbelkring, maar ook aangeven wat u voor Bijbelkring voor ogen ziet. Onder het mededelingenbord liggen de formulieren klaar in het kerkblad dus. En of u ze na het invullen in de doos wilt deponeren, en die staat ook in de voorkerk klaar. U kunt dat overigens anoniem doen. De samenvatting van de preek van vanavond over zondag 3 ligt ook klaar in de voorkerk. Die kunt u meenemen. Vanavond na de dienst komt de JV Ichters samen. En aanstaande donderdagmorgen is er vrouwengesprekskring. Donderdagavond komt de kerkraad samen. Er zijn 3 collectes. 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Here aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan vanmorgen verder met de Jozefs geschiedenis. Vanmorgen is hoofdstuk 42 aan de orde van behandeling. Daar gaat het over Jozef die zijn broers tot geestelijke inkeer beweegt. Vandaar dat we gaan zingen op Psalm 32 vers 1 en 3. Daar zien we hoe God in het leven van David hem tot inkeer beweegt. Psalm 32 vers 1 en vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. Psalm 32 vers 1 en 3. zonden die Jozefs broers in het verleden bedreven hebben, die komen in dit hoofdstuk vanmorgen weer naar voren. Psalm 25 vers 3 zingt daar ook van zonden die in de jeugd zijn bedreven, waarom de dichter bidt, denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Wij zingen dat samen, Psalm 25 vers 3, na de lezing van de wet des Heren en de samenvatting, Psalm 25 vers 3. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Het is weer even geleden dat we begonnen zijn met de serie over het leven van Jozef. We begonnen in hoofdstuk 37 met de dromen die Jozef vertelde aan zijn broers en vader. Vervolgens hoorden we dat hij door zijn broers ontvoerd werd, in een kuil geworpen en vervolgens verkocht als slaaf naar Egypte. Hoofdstuk 38 hebben we overgeslagen. In hoofdstuk 39 hoorden we hoe Jozef terechtkwam in het huis van Potifar en daar diende, maar vals beschuldigd werd van overspel en zodoende enkele jaren in de gevangenis terechtkwam. Daar ontmoet hij op een dag de schenker en de bakker. En die twee mannen dient hij niet alleen door brood en water te geven, maar ook door hun dromen uit te leggen. En we hoorden hoe Jozef eerst zijn hoop vestigt op de schenker die binnen 3 dagen vrij is. En hij zei tegen hem: denk aan mij als je weer dient voor het aangezicht van de farao. Maar Jozef moet leren, vest op schenkers geen betrouwen waar je nimmer heil bij vindt. Vervolgens hoofdstuk 41, de dromen van de farao. We hebben vooral stilgestaan toen bij het slot van hoofdstuk 41... dat Jozef na verloop van tijd toch uit de gevangenis komt en een hoge functie krijgt in Egypte om brood te verdelen aan allen die tot hem komen. En er is zoveel brood dat er vanuit alle landen in Egypte mensen naar Jozef toekomen en hij deelt mild en gul uit. En dan komt hoofdstuk 42 en dat lezen we vanmorgen, want er zijn ook anderen die gehoord hebben over de overvloed van brood die er is in Egypte. Hoofdstuk 42 vers 1. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zei Jacob tot zijn zonen: waarom ziet God elkaar? Waarom kijken jullie naar elkaar? Verder zei hij: zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af en koop ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broers af om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, Jozefs broer, zond Jacob niet met zijn broers. Want hij zei: opdat hem niet misschien het verderf ontmoeten. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen, onder degenen die daar kwamen. Want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk van het land. En Jozefs broers kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broers zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen. En zei tot hen: van waar komt gij? En zij zeiden: naar het land Kanaan, om spijzen, om eten te kopen. Jozef dan kende zijn broers, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij over hen gedroomd had en hij zei tot hen: jullie zijn verspieders. Jullie zijn gekomen om te bezichtigen waar het land bloot, dat betekent hier onsterk is, waar je makkelijk binnen kunt vallen. En ze zeiden tot hem: nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om eten te kopen. Wij allen zijn eens mans zonen. Wij zijn vroom, dat betekent hier oprecht. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zei tot hen: nee, maar jullie zijn gekomen om te bezichtigen waar het land open is. En zij zeiden: wij, uw knechten, waren 12 broers, eens mans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, maar die één, die is niet meer. Toen zei Jozef tot hen: dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende: jullie zijn verspieders. Hierin zult u beproefd worden, zo waarlijk als farao leeft. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder hierheen gekomen zal zijn. Zend 1 uit u die uw broeder halen. Maar wees u gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u is. En indien niet, zo waarlijk als farao leeft, zo zijt u verspieders. En hij zet hen samen 3 dagen in bewaring in de gevangenis. En ter 3e dagen zei Jozef tot hen: doe dit, zo zult u leven. Ik vrees God. Zo u oprecht bent, zo zij een van uw broederen gebonden in het huis van uw bewaring. En ga gij heen, breng het koren voor de honger van uw huizen. En breng uw kleinste broeder tot mij. Zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en ge zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij de een tot de ander: voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen. toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun zeggende: heb ik het u tot u niet gezegd toen ik zei, zondig niet aan deze jongeling? Maar jullie hoorden niet. En ook zijn bloed, zie, het wordt gezocht. En ze wisten niet dat Jozef het hoorde, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren zou vullen en dat men hun geld wederkeerde, een ieder in zijn zak, en dat men hun teerkost gaven tot de weg. En men deed hun alzo. En ze laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voer te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld. Want zie, het was in de bond van zijn zak. En hij zei tot zijn broers: mijn geld is wedergekeerd. Daartoe ook, zie, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart. En zij verschrikten, de een tot de ander zeggende: wat is dit dat ons God gedaan heeft? En ze kwamen in het land Kanaan tot Jacob hun vader en ze gaven hem te kennen al wat hun wedervaren was, zeggende: die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken en hij heeft ons gehouden als verspieders van het land. Maar wij zeiden tot hem: wij zijn oprecht, we zijn geen verspieders, we waren 12 broers, zonen van onze vader. De een die is niet meer en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zei tot ons: hieraan zal ik weten dat u oprecht bent. Laat een van uw broers bij mij, en neemt voor de honger van uw huizen en trekt heen. En breng uw kleinste broeder tot mij, zo zal ik weten dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij oprecht zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven, en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, zie, zo had een ieder de bundel van zijn geld in zijn zak. En ze zagen de bundels van hun geld, zij en hun vader, en werden bevreesd. Toen zei Jacob hun vader tot hen: jullie beroven mij van kinderen. Jozef die is er niet, en Simeon die is er niet. Nu zullen jullie Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood twee van mijn zonen, als ik hem tot u niet zal terugbrengen. Geef hem in mijn hand en ik zal hem tot u terugbrengen. Maar Jacob zei: mijn zoon zal met u niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die ge zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Hier eindigt de schriftlezing. We gaan vanmorgen naar dit hoofdstuk luisteren, maar bidden eerst om de opening van ons hart daarvoor. En denken aan mevrouw Van Hees in het gasthuis te Brielen en aan mevrouw Tijn uit Hellevoetsluis, die afgelopen donderdag een hartkatheterisatie onderging en de dag erna weer is thuisgekomen. Ze krijgt nog de uitslag van wat er nu verder moet gaan gebeuren, maar het ziet er vooralsnog redelijk positief uit. Laten we samen bidden. Heren, we vragen om uw zegen vanmorgen. Als we tot u komen en u danken dat er weer een zondag is aangebroken. Misschien vertolken we daarmee niet wat er in ieders hart leeft, maar toch wel wat er hopelijk in de meeste van ons leeft. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht, waarvan de kerk in het Nieuwe Testament een vervulling is, een plaats waar u ook immers wilt wonen en u bekend wilt maken. We vragen van u of de honger van onze ziel gevoed zal worden, zoals Jozef de honger in zijn gezin voedde met koren. Maar dat koren, dat raakte op. En de honger, die kwam weer terug. Maar we lezen in uw woord, als we eten van het brood des levens, dat we in eeuwigheid niet zullen hongeren. Geef ons dat brood, Heere, en breek het voor onze ogen in stukken die we tot ons kunnen nemen. Dat er voor iedereen wat bij mag zijn. voor jongeren, voor kinderen, voor ouderen, voor de kerktelefoonluisteraars, voor mensen in diepe nood, voor mensen met blijdschap en vreugde. We zijn zo verschillend. En toch zijn we op die ene plek vanmorgen aangekomen. En dan weet u, Heere, wat er in ons hart leeft. We vragen van u, maak ons bereid om straks het woord te ontvangen met een gelovig hart. O Heilige Geest, wilt u alle weerstanden wegbreken uit ons hart, onze levens vernieuwen door de kracht van uw genade, zodat we de kerkdiensten gaan beleven als een wonder en niet als een vanzelfsprekendheid, zodat we de preek niet uitzitten, maar ontvangen en opeten. Heere, daarvoor bent u nodig. Want geen dominee, geen kerkenraad kan dat bewerken in de levens van gemeenteleden. Laat staan van mensen in ons dorp die vanmorgen uitslapen, niet komen. Of misschien toch afgestemd hebben. Heren, onze ogen zijn op u. Leer het ons af om als dienaar van u alles in de vingers te hebben, ook als het gaat om het preken. Maar leer het ons ook af om alles onder controle te hebben als kerkenraad. Als gemeente in ons leven, we willen zo graag de dingen regelen, de dingen overzien, de dingen voor zijn, ons hele leven in eigen hand houden, terwijl u roept tot navolging. En dat betekent juist het tegenovergestelde, dat we leren om los te laten, leren om u blindelings te volgen en te vertrouwen waar u ook heen gaat. In de diepe wetenschap dat waar u heen gaat, het goed volgen is. Zelfs al moet dat een weg van kruisdragen zijn. En die zijn er ook onder ons, in verschillende vorm. We dragen ze aan u op. Degene die ziek en oud geworden zijn. Mevrouw van Hees, die veel op haar bed ligt. En wiens gedachten bij het einde van het leven zijn en bij het leven wat verstreken is, wilt u haar ziel genadig zijn en zich over haar ontfermen. Bedenk ook aan mevrouw Tijn, die zo benauwd van geest was afgelopen week. Hoe zou het gaan? Wat zal er uitkomen? Moet er een operatie volgen op de ingreep in het ziekenhuis? Heere, we danken u dat ze er doorheen is gedragen, dat ze thuis is gekomen en dat de situatie, naar het zich laat aanzien, redelijk positief is. We mogen de dank voor u brengen en u bidden of u in het leven van haar en haar man uw bijstand wilt laten ervaren. We kunnen zomaar iets hebben. Van het een op het andere moment in het ziekenhuis terechtkomen. Een ongeluk krijgen. Heren, als we niet gespaard worden door u, zijn we nergens. We bidden ook voor hen die vanmorgen luisteren met een deken over hun ziel, met de schaduw van het verleden over hun leven, met de wonden van hun bestaan in de kerk zitten en er maar niet overheen kunnen zien, zich naar beneden getrokken voelen in de kuil van modderig slijk. We bidden voor die mensen. Of u hun voeten wilt zetten op de rotssteen die nooit wankelt. En bij alle verdriet wat er in ons leven kan zijn, we mogen proeven dat wanneer we u kennen en in gemeenschap met uw leven, u ons wilt troosten en de bitterheid wilt wegnemen. Heren, we zitten met veel onbeantwoorde vragen. Niet alleen als we kijken naar ons eigen leven, ons gezinsleven, het kerkelijk leven, maar ook als we kijken naar de wereld. Het grijpt ons zo aan, Heren. De ellende en de wreedheid van mensen waarmee kinderen, christenen, joden, anderen ontmoet worden. We hebben het gelezen in de krant en gezien de beelden van de ellende in de landen waar vervolging is door Boko Haram. waar radicale moslims het voor het zeggen hebben. O God, we hebben geen antwoorden, maar we mogen wel die nood voor u neerleggen en bidden of u alle nabestaanden en mensen die vervolgd worden uw kracht wilt geven. En we weten ons bemoedigd, Heere, door de berichten dat ze dat ook krijgen. En we doen voorbeden voor allen die vervolgen, die in blinde haat en woede voor een beloning in het paradijs alles over hebben. Heere, brengt u de vervolgers tot staan, zoals u Saulus eens tot staan dwong. We bidden ook, Heere, om de spoedige komst van u. Want dan zal alle ongerechtigheid van deze aarde verdwenen zijn. Doe ons hopen, Heere, op die dag die aanstaande is. En geef dat in de harten van al uw kinderen op deze aarde een eenparig verlangen zal zijn om de komst van uw rijk, wat de vrede in onze harten zal brengen, maar ook de vrede op de aarde. Heere, zie ons aan in uw Zoon en wil ons op weg naar het eind van ons leven, naar het eind van de geschiedenis van morgen sterken, met woorden uit de geschiedenis van lang geleden, waar we ons aan op mogen halen, waar we uw handelen zien en waar we verwonderd over naar huis mogen gaan. Sterk ons in de dienst van het woord, in het geven van onze gaven, in het bespelen van het orgel, in het oppassen op de kinderen, in het geven van onderwijs op de zondagsschool. Hoor ons gebed. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 105, vers 12 en 13. We zingen ter inleiding op de prediking Psalm 105, vers 12 en 13. Heere gebruikt Jozef om zijn broers tot geestelijke inkeer te brengen. We letten onder dat thema op drie gedachten. In de eerste plaats op beproefde harten, in de tweede plaats op ontwaakte gewetens en tot slot op een veranderde houding. Beproefde harten, ontwaakte gewetens, een veranderde houding. Beproefde harten, dat ziet u bijvoorbeeld in vers 15. Jozef zegt, hierin zult u beproefd worden. Jozef test zijn broers. In de tweede plaats ontwaakte gewetens, dat zie je heel mooi in vers 21, waar ze schuld belijden. En tot slot een veranderde houding, dat zie je vooral in het vervolg van het gedeelte. En met name ook in vers 28, waar ze zeggen, als ze het geld in de zak zien liggen, wat is dit dat ons God gedaan heeft? Verandering van perspectief. Ze merken de hand van God op in de dingen die gebeuren. De Heere gebruikt Jozef om zijn broers tot geestelijke inkeer te brengen. In de eerste plaats beproefde harten. Jonge mensen, stel je maar voor, Jacob is aan het eten 's morgens om een uur of negen. Met zijn broers, met zijn zonen bedoel ik. En aan de ontbijttafel is het stil. Misschien was het vanmorgen ook wel stil aan tafel. En Jacob, die doorbreekt de stilte met de vraag, wat zitten jullie elkaar aan te kijken? Wat voor stilte is dat? Is het stilte van de ochtend? Zijn ze wat humeurig omdat ze net uit bed zijn gekomen? Nee, het is een andere stilte. Het is een ijzige, beklemmende stilte aan de tafel van Jacob. En als Jacob ook nog eens een keer vraagt, wat zitten jullie elkaar aan te kijken? Doe wat, mannen. En vervolgens het woord Egypte noemt, ja, dan gebeurt er wat aan tafel. Ik heb gehoord, zegt Jacob, dat er koren in Egypte is. Ga daarheen, koop koren, opdat we leven en niet sterven. Als Jacob dat woord noemt, komt er van alles boven. Misschien heb je dat ook wel in je leven. Als iemand een woord noemt, of een naam noemt van iemand, of een plaats noemt, dan komt er van alles boven. Schuld, negatieve emoties. De Engelsen noemen dat een guilt word, een schuld. Woord. Nou, bij de zonen van Jacob is het woord Egypte genoeg om van alles en nog wat los te maken van binnen. Ja, en dat kunnen we ons al voorstellen nu we al een aantal preken gehoord hebben over het leven van Jozef, toch? Want wat Jacob niet weet, weten de broers van Jozef wel. Dat Jozef in Egypte is. Hij is immers verkocht als slaaf naar Egypte. Maar dat hebben ze altijd verzwegen voor Jacob. Dus vandaar die ijzige, beklemmende stilte. Dat komt voort uit het knagende geweten. Wat spreekt op de momenten dat het woord Egypte valt. Dan lijkt het net alsof er een knop wordt ingedrukt en er komt van alles boven. Aan negativiteit, aan emotie. Nou, zo ook met deze broers. Maar ja, wat moet je? Als er maar in één land koren is, en dat is het land Egypte, dan kun je niet zeggen, ja, daar gaan we niet naartoe. Je kunt natuurlijk niet van honger omkomen. Dus de broers van Jozef tegen hun wil ingaan ze. En dan staat er in vers 4, maar Benjamin geeft Jacob niet mee. En dat is opnieuw een klap in het gezicht van die 10 broers. Waarom? Omdat Jacob zegt, ik geef hem niet mee, opdat hem misschien niet het verderf ontmoeten. Wat er met Jozef gebeurd is, een wild dier heeft hem opgegeten. Dat denkt Jozef. Dat denkt Jacob. Dat wil hij voorkomen bij Benjamin. Dat is natuurlijk wantrouwend tegenover zijn zonen. Jacob durft het niet aan om Benjamin mee te geven met zijn 10 zonen. Een signaal voor de broers. Opnieuw een signaal. Dat doet Jacob, omdat wij, al weet hij dat niet, niet gezorgd hebben voor onze jongsten. Tegelijk, maar dat is eigenlijk een ander thema, proef je hier iets van de extreme beschermzucht van Jacob. Hè? Aan het eind van het hoofdstuk komt het terug. Jacob kan niet loslaten.
Dat is een hele kunst hoor, loslaten, maar Jacob kan het niet.
Hij kon het nooit in zijn leven. En in dit hoofdstuk helemaal niet meer. Mijn grijze haren dalen in het graf. Jozef is er niet meer, Simeon is er niet meer. Nu nemen jullie Benjamin ook nog van mij af. Maar goed, dat is een ander thema. De broers gaan op weg naar Egypte zonder Benjamin. Daar is koren, zegt Jacob. En dan heel mooi. Ik hou er niet van om Hebreeuwse woorden te noemen op de preekstoel, maar vanmorgen doe ik het wel. Weet je wat er staat voor het woord koren? Er staat het woord shever. Dat betekent koren. Als je één lettertje verandert, krijg je het woord sever. En dat betekent hoop. De rabbijnen, die hebben natuurlijk de schrift ook uitgelegd, die zeggen, hier moet je lezen niet koren, maar hoop. Toen Jacob zag dat er hoop in Egypte was, zo zei Jacob tot zijn zonen, ga naar Egypte. Dat is een mooie gedachte. Koren is natuurlijk hoop, brood doet leven. En die rabbijnen hebben iets moois gezien in dit hoofdstuk. Wij lezen dit hoofdstuk vaak als een gewone geschiedenis van mensen die honger hebben en die op zoek gaan naar voedsel. En die het uiteindelijk vinden in Egypte. En Jozef die overlaat ze met allerlei koren en die stuurt ze naar huis. En het volgende hoofdstuk gaan ze nog eens een keer naar Egypte toe. Maar dat is oppervlakkig. Dat is plat. Natuurlijk, dat is er aan de hand, maar er is meer aan de hand. De zonen van Jacob moeten naar Egypte toe. En dat is niet alleen het moeten van Jacob, maar dat is ook het moeten van God. Dat is het welbehagen van God. Wat doorgang vindt in Genesis 42. Waarom moeten die zonen van Jacob er naartoe? Nou, eenvoudigweg. Omdat het volk van Israël in Egypte moet komen. Dat is de belofte die aan Abraham gedaan is. Je zult 430 jaar wonen in het land van de verdrukking. Dat heeft God al tegen Abraham gezegd. Dat gaat hier allemaal in vervulling. Op de achtergrond. Dus dat moet u wel goed bedenken als we dit hoofdstuk vanmorgen overdenken. God is aan het werk. God is bezig. Het is niet alleen een familiegeschiedenis. Nou, je ziet het trouwens ook nog in het afdalen. Hè? Toen togen Jozef's 10 broeders af. Ze moeten letterlijk afdalen om in Egypte te komen. En ze moeten straks ook geestelijk afdalen door de knieën. Om koren te ontvangen, om hoop te krijgen. Inderdaad, dat is de lijn van Psalm 32 die we samen zongen. Die zie je hier in naar voren komen. Via schuldbelijdenis, en dat doe je op je knieën. Naar de hoop. Gij naamt die gunstig weg. Daar komen ze aan. De 10 broers van Jozef. Ze weten van niets. Jozef was regent over dat land. Hij verkoopt aan de mensen die bij hem komen. En dan buigen ze als knipmessen voor Jozef neer. En dan gebeurt er wat. Met Jozef. Want als Jozef zijn broer ziet, kent hij ze. Maar niet andersom. Ja, ze hebben elkaar 20 jaar niet gezien. Jozef ziet er heel anders uit. Het is een Egyptische verschijning geworden. Farao heeft dat ook toegepast, hè, op Jozef. Hij moet helemaal Egyptisch eruit komen te zien. Hij is misschien wel gebruind geweest of opgedirkt met van alles en nog wat. Zijn baard is misschien wel weg enzovoort. Zijn broers herkenden hem niet. Maar Jozef herkent de broers wel. Moet dat geweest zijn, gemeente? Je eigen 10 broers. Ik hoor het wel eens van families. Ja, we hadden elkaar 20 jaar niet gezien en toen zagen we elkaar voor het eerst. Nou, wat er toen niet boven kwam. Maar Jozef houdt zich op de vlakte. En dan staat er iets vreemds. Misschien vindt u dat ook wel vreemd. Dat Jozef dan niet zegt, wat fijn dat jullie er zijn. Of meteen zich bekend maakt. Hè? Ik ben Jozef. Ik ben Jozef. die jullie in de put gegooid hebben. Jullie hebben mij vernederd, ik ga jullie nu vernederen. Ik heb nu de kans. Alle 10 in de gevangenis.
Ja, maar we weten toch wat er met Jozef is gebeurd van binnen.
Jozef is veranderd. En dat merk je in zijn doen en laten. Maar waarom dan die vreemde reactie van Jozef? Die harde woorden, dat staat er, hè? Hij sprak hard, vers 7, met hen. Van waar komt u? Daar zit wat achter, gemeente. Hij gaat beschuldigen met een bedoeling. Jullie zijn verspieders, zegt Jozef. Jullie komen om het land in je op te nemen en er straks misbruik van te maken om ons land leeg te roven. Nee, 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 zeggen de 10 broers. Nee, nee, wij zijn vroom, wij zijn oprecht. Wij zijn broers, 10 broers. We waren met z'n 12, 1 is er niet meer. En de jongste is thuis. En wij zijn zonen van 1 man. Wij zijn vroom. Tot 3 keer toe zeggen ze het. Om hun onschuld te bewijzen. Ja, als je dat leest, dan kun je een glimlach niet onderdrukken. U wel? Wij zijn oprecht. Waren ze zo oprecht? Richting Jacob. Ze hebben toch het geheim verzwegen. Dat Jozef in de put lag en verkocht was. Jozef weet er alles van. En hij is aan het beproeven. Aan het testen. En hij doet dat ook met die vraag. Om Benjamin op te halen. Haal Benjamin eens op. Dan zal ik weten of jullie oprecht zijn. Maar wat het belangrijkste is, en daar gaat het vanmorgen om. Jozef wil weten of hun hart vernieuwd is, veranderd is. Of het meedogenloze karakter van die broers van Jozef veranderd is door Gods genade in die 20 jaar dat ze Jozef niet gezien hebben. Is er wat gebeurd van binnen? Vindt u niet bijzonder, gemeente, dat Jozef het initiatief neemt om bij die broers te proeven of er iets veranderd is van binnen? Jozef leidt zijn broers op dit moment, dat weten ze zelf niet, een proces van verzoening in. En dat begint met die vragen. Jullie zijn, van waar komen jullie? Jullie zijn verspieders. Hij klaagt ze aan. Hij ontmaskert hem. Och, wat heeft Jozef veel geleerd. In de gevangenis leerde hij al om te dienen. En hier opnieuw. Die wonden gaan open, gemeente. Ook in Jozefs leven. Als hij daar zijn 10 broers ziet. Die hem dat aan hebben gedaan. Hoe houd je je dan zo goed? Vraagt iemand. Ik heb maar 1 verklaring vanmorgen. Dat is het geheim van genade. Die de ander uitnemender acht dan jezelf. Dat is het patroon van Christus. Nieuw Testamentisch gezegd. Als je kunt loslaten wat anderen je aangedaan hebben. Als je kunt vergeven. Maar vergeven kan toch alleen maar, zegt iemand, als iemand over de brug komt met een schuldbelijdenis. Ja, precies. Dus daarom wil Jozef dat horen. Jozef, de man van wie de farao zei, in hem is de geest van God. Nou, dat is echt zo. Als een heiden dat al zegt. Hier blijkt het. Gemeente, we lopen altijd het risico dat genade iets goedkoops wordt, zeker in de kerk. Dat genade niet meer betekent dan zand erover. God maakt een nieuw begin, hij denkt niet meer aan het verleden. Als je voor hem kiest, dan staat de toekomst voor je open. En het verleden, nou, dat is verleden.
Jozef komt er wel op terug, gemeente.
In dit hoofdstuk. Hij zegt niet, nou ja, dat is 20 jaar geleden gebeurd. Ik heb nou een mooie positie als koning. Ik kan doen en laten met mijn broers wat ik wil. Nee, hij gaat bewust de confrontatie aan. Door boven te halen. Wat 20 jaar terug gebeurd is. Gemeente, ik zie daarin iets van het handelen van God. Hoe gaat hij om met ons?
op de manier van zand erover. Misschien zit je hier met een verleden, luister je met een schuld die 20 jaar terug begon.
Zegt God dan, nou ja, dat is verjaard. He, dat komt natuurlijk in Nederland wel voor, hè, dat een misdrijf, ik weet niet hoe precies zit, maar dat een misdrijf verjaard is. En dat ze zeggen, ja, daar besteden we geen aandacht meer aan. God wel. God wel. Waarom moet David anders bidden? Denk niet aan de zonde van mijn jeugd. Maar sla mij in genade gade. God gebruikt Jozef. Zo gebruikt God ook dienaren van het woord. Zo gebruikt God een opa, een vader. Iemand die je tegenkomt. Die je confronteert met jezelf. Zo maakte God ook, mag ik het zo zeggen, gebruik van de Heer Jezus. Toen hij kwam naar deze aarde, kwam hij om te dienen, zegt u. Ja, hoe deed hij dat? Kijk eens naar die Samaritaanse vrouw die bij de bron zit. Een vrouw die heel wat mannen gehad heeft. Wat zegt de Heer Jezus tegen haar? Ach, vrouw. Kom, een nieuw begin. Geef je hand. Het verleden praten we niet meer over. U hebt 5 mannen gehad. En de man die u nu hebt is uw man niet. Jezus confronteert. Zo gaat hij altijd om met mensen die hem niet kennen. En ook met kinderen van God trouwens. Psalm 32 is een psalm van een kind van God. David, die komt erachter wat hij gedaan heeft. Hij heeft wat te verbergen. Die zonde met Batsima probeert hij eerst voor zichzelf te houden, maar het eet je op van binnen. Herken je dat, kind van God? Je hebt wat misdreven. Je hebt zonde gedaan. Je bent in een zonde gevallen. En je denkt, nou ja, toedekken. Niemand heeft het gezien. Je hebt het achterover gedrukt. En God komt erop terug vanmorgen. Door het lezen van de wet. Door de preek die je hoort. Door een gedeelte wat je leest uit je dagboek. God kwam erop terug. En toen? Ja, toen werd je hart beproefd. Pijn kwam boven. Is dat zo prettig, zegt iemand. Nee, dat is niet prettig, maar wel nodig. Gemeente, prediking is ook confrontatie. Je moet geconfronteerd worden met jezelf. Je mag niet in de kerk zitten en de woorden gaan over je heen. Waarom niet? Omdat aan het eind van je leven er iemand is die je niet ontloopt. Voor wie alle dingen geopend zijn en openbaar zijn. En gemeente, dan kunnen we elkaar wel bezighouden met van alles en nog wat. Maar wat zou het erg zijn als u dan pas ontdekt dat u een leven lang verstopt hebt wat God zo graag wilde zien. Wat dan? Zonde. Wil God dat graag zien? Ja. In die zin dat wij belijden dat wij zonden doen en zondaar zijn. God wil je eerlijk maken. Jozef wil niets liever dan dat zijn broers eerlijk worden voor zijn aangezicht. En daarom deze vragen, gewetensvragen. Heb je al zo'n gewetensvraag gehad, jonge mensen? Waar was jij die avond? Vraag je moeder. Gewetensvraag, hè? Dan kun je 2 dingen doen. Je kunt met een omhaal van woorden proberen je moeder te overtuigen dat je op een plaats was waar je mocht zijn. Of je kunt eerlijk worden. In het eerste geval verstop je alles. En als dat een patroon wordt in je leven, dan loop je met een masker op.
Een masker wat niemand, misschien wel uw echtgenoot, niet van u af kan halen. U verbergt allerlei dingen voor uw vrouw, misschien wel voor uw man. En zelfs uw man prikt er niet doorheen. Gemeente, weet één ding. God prikt er een keer doorheen. Echt. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Ik zeg dat niet om te dreigen. Maar ik zeg dat vanmorgen om tot besef te brengen. Dat je eerlijk moet worden voor God. Hoe moet je dan eerlijk worden voor God? Nou zeg maar vanmorgen, Heer, ik ben helemaal niet eerlijk. Ik ben nog nooit eerlijk geworden voor u. Ik doe maar wat. Ik leef eigenlijk maar een beetje raak. Laat de preektaal vanmorgen maar die pleisters die u over die wond gelegd hebt eraf halen. Dat is niet prettig. Dat is pijnlijk. Maar God heeft u niet over. Voor het verderf. Dat is de achterliggende gedachte. Kijk, u hebt er ook nog niets aan als de dominee vanmorgen zegt, maar ik gun u zo graag of ik wil zo graag dat. Nee, God wil het. Dat u eerlijk wordt. Want wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid krijgen. Nou, beproefde harten. En wat gebeurt er nou bij die broers van Jozef? Tweede gedachte. De spannende vraag is natuurlijk, gaan die broers erkennen wat Jozef hen voorhoudt? Dat ze spionnen zijn, dat ze niet eerlijk zijn. Jozef heeft ze 3 dagen in de gevangenis gezet. Om ze tot nadenken te dwingen. Nou, dat gebeurt wel als je in de gevangenis komt. 3 dagen in een isolement. En dan komen ze vrij, tot hun verbazing. En dan is Jozef's toon anders geworden. Viel u dat ook op? Vers 18. Op de 3e dag zegt Jozef:
doe dat. En u zult leven. Ik vrees God.
Zegt Jozef. Ik ben geen dictator. Ik ben niet uit op jullie ondergang. Ik ben er niet op uit om jullie in een hoek te zetten. Ik vrees God. Doe dit nu maar. En je zult leven. Jozef confronteert zijn broers met zichzelf. Ik vrees God. En jullie? Jozef doet wat Paulus later doet. Als hij een brief schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan vallen er heel wat scherpe woorden in die brief. Geen aangename woorden voor die gemeente. Maar dan zegt Paulus in 2 Korinthe 7, ik schreef dat om uiteindelijk blijdschap, omkeer teweeg te brengen. Ik heb gemerkt, zegt Paulus, dat het droefheid bij jullie oproept. En ik ben er blij om. Want als het een droefheid naar God is, werkt ze iets moois uit. Bekering, omkeer. Nou, luistert u mee vanmorgen, gemeente, bent u er nog? Wat gebeurt er nou met die broers van Jozef? Zouden ze zich ook omkeren, bekeren van hun verkeerde weg? En zouden ze tot de erkentenis komen dat ze verkeerd zijn geweest? De broers hebben niet door dat Jozef hen verstaat als ze met elkaar gaan praten. Maar er is een tolk en die vertelt Jozef alles wat die broers tegen elkaar zeggen. Lees maar in vers 21. Daar zeggen ze tegen elkaar. En dat is wonderlijk. Voorwaar. Wij zijn schuldig aan onze broeder wiens benauwdheid de ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Wat gebeurt hier, gemeente? Deze broers ontdekken dat de ellende waar ze nu in terecht gekomen zijn, gekomen is door die 20 jaren geleden, wat er toen gebeurd is. Als Paulus later zegt in Galaten 6, wat je zaait, dat oogst je, had hij helemaal gelijk. Wat je zaait, oogst je, al duurde 20 jaar. Hier staan ze, de broers van Jozef, ze kunnen geen kant op. Ja, ze kunnen wel terug, maar wel met een geweten wat spreekt op dit moment. Iemand vraagt, maar dat is toch het werk van de Heilige Geest? Dat je tot besef komt van zonde, inderdaad. Maar hij gebruikt middelen. De Heilige Geest gebruikt mensen, gebruikt woorden, gebruikt preek, of wat dan ook, om je tot inzicht te brengen. En wat is het inzicht van deze broers? Dat zij schuldig zijn. Oh, dat klinkt als muziek in de oren van Jozef, denkt u niet? Voor het eerst in zijn leven hoort hij dat zijn broers schuldbewust zijn. Bovendien erkennen ze dat ze straf verdienen. Deze benauwdheid die komt over ons vanwege de misdaad die we gedaan hebben. Gemeente, mag ik de lijn heel snel doortrekken vanmorgen. En zeggen dat er vanmorgen blijdschap in de hemel is. Over één zondaar die vanmorgen luistert en zijn oren niet van de preek kan afhouden. Die zegt, ik zit met een verborgen leven, een verborgen zonde. Ik mag tegen u zeggen, er is blijdschap in de hemel over één zondaar die vanmorgen zegt, hier zit er één. Ik ben schuldig. Het klinkt als muziek in de oren van de Heilige God. Als er vanmorgen jongeren en ouderen zijn, die zeggen, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Al is het 20 jaar terug gebeurd, dat erge, weet u nog? Die schuiver die u maakte. Het is niet verjaard. Bij u is de herinnering misschien wat vervaagd, maar bij God niet. Zit je met brokstukken van zonde vanmorgen in de kerk? Spreekt je geweten? Omdat God je vanmorgen aanspreekt onder de preek. En voel je je ongemakkelijk? Net als die broers, wij zijn schuldig. Wie vanmorgen begint om zijn zonden onder ogen te zien, die gaat verlangen naar het redmiddel van genade. Verbroken hart, veracht God vanmorgen niet. Een verslagen geest, veracht God vanmorgen niet. Weet u wat het probleem is, gemeente, van ons leven? Dat wij niet willen buigen. Dat wij zo hoog staan met onszelf en denken God niet nodig te hebben. En dat is het probleem. Verneder je onder Gods hand vanmorgen. Die broers doen het. De zonde staat hen scherp voor ogen. Wij zijn schuldig. En dan, tot slot, de veranderde houding. En dan moet je eens voorstellen, gemeente, en dan probeer ik u mee te nemen naar de andere kant, Jozef dus. Moet je voorstellen wat Jozef meemaakt op het moment dat hij hoort dat zijn broers zeggen dat ze schuldig zijn, dat zijn broers zeggen dat ze zijn ellende gezien hebben, gehoord hebben hoe hij riep vanuit de kuil. En nu beleiden ze. Wij zijn het die verkeerd hebben gehandeld. Gemeente, kunt u zich voorstellen vers 24, dat Jozef zich omkeert en gaat huilen. En dat zijn geen tranen van verdriet, dat geloof ik niet. Dat zijn de tranen van vreugde. Gods genade die in zijn eigen leven aanwezig is, proeft hij in het leven van zijn broers. Leg niemand haastig de handen op, dominee. Laat het eerst maar eens overzomeren en overwinteren. Nou, geef hem maar tijd. Kijk maar wat er gebeurt. De rest van het hoofdstuk, hoofdstuk 43, hoofdstuk 44, als het uit God is, dan komt er iets goeds uit. Maar Jozef merkt het is veranderd. Eerst was het die dromer, die meesterdromer. Nu hebben ze het, leest u het goed, over onze broer. Dat klinkt anders, hè? Dan dromer, verachtelijk. Het kleintje, Jozef. En die veranderde houding doet Jozef breken. God is aan het werk, gemeente. God is aan het werk. Hij zal straks genoemd worden, Jozef dus, de behouder van het volk. Hij zal een groot volk in het leven behouden. En dat gaat hier al ontstaan, die broers van Jozef die overtuigd raken van hun zonde en straks weer terugkeren naar Egypte. Dat is ook het middel geweest, de manier geweest moet ik zeggen, om die broers weer terug te halen door het koren te geven. Koren en geld geeft Jozef straks als ze teruggaan naar Egypte, naar Israël. En dan ontdekken ze natuurlijk dat geld straks thuis. Maar Jozef wil maar één ding, dat ze terugkeren. Dat ze niet na één keer klaar zijn met koren halen. Jozef wil ze terug hebben, zodat ze straks helemaal blijven wonen. In het land Egypte. Het volk van Israël. Door Gods hand geleid. Jozef ziet ze inderdaad een keer terug. Allemaal. Zelfs zijn vader Jacob. Wat is Jozef barmhartig, hè? Hij houdt zich goed. Als hij gehuild heeft, keert hij zich weer terug tot hen en dan spreekt hij tot hen. Maar houdt hij wel woord. Eén van hen wordt gebonden, Simeon. En de rest stuurt hij terug. Haal je broeder op. Hij geeft koren mee en wat ik al zei, het geld wat ze gaven legt hij in hun zakken terug. Teken van barmhartigheid. Al leggen die broers dat helemaal verkeerd uit. Want als ze dan ontdekken dat er geld in die zakken zit, denken ze, oh, nou is het bekeken. Hij dacht dat wij spionnen waren. Nou ja, nu is het helemaal bekeken. Wij zijn spionnen, wij zijn dieven, hoe kan dat? Het geld is in mijn zak. Vers 28. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten. De een tot de ander zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? Valt u dat op, gemeente, dat ze dat zeggen? Ze halen God erbij. Nee, ze geven God niet de schuld. Maar ze zien de hand van God in hun leven op dit moment. Wat is dit dat God gedaan heeft? Die dingen die tegen ons zijn. God is aan het werk. Gemeente, dat is de taal van een ontwaakt geweten. Dan ga je ontdekken dat God aan het werk is. Dan ga je speuren naar de hand van God in je leven. Dan is je leven niet meer een samenraapsel van toevalligheden. Maar dan zie je dat God werkt. Nou, weet je, gemeente, waar je het meest aan ziet dat deze mensen een veranderde houding hebben? Dat is als ze terugkomen. Bij vader Jacob. En het hele verhaal uit de doeken doen. En vertellen hoe ze ontvangen zijn bij die vreemde koning, die harde koning van Egypte. En ze vertellen het. En is het u opgevallen? Helemaal. Waarheidsgetrouw. Ze doen er niets aan af. Ze verzwijgen niets. Ze vertellen het. Woord voor woord. Ze worden eerlijk. Voor Jacob. Voor het eerst. Ja, Jacob reageert daar heel zwaarmoedig op. Jullie beroven mij van kinderen. Wat een ellende, al deze dingen zijn tegen mij. Jacob moet nog heel veel leren op dit moment. Maar deze dingen zijn niet tegen hem. Want als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Maar er is wat gaande, gemeente. In het leven van deze broers. God verandert hun harten. En als God je hart verandert, jongens, verandert je leven ook. We denken vaak, hè, dat bekering iets is wat plaatsvindt, ja, waar eigenlijk? Waar vindt bekering plaats? Ze hebben het over de ziel, zegt iemand. En over je hart dat veranderd wordt. Ik heb het nooit begrepen. Nou, wil je weten wat bekering is? Kijk dan maar naar de vruchten van iemand. Is die eerlijk, betrouwbaar, integer,
en oprecht. Wat voor man is het voor zijn vrouw en wat voor vrouw is het voor haar man? Hoe is die tegenover zijn kinderen? Hoe staat hij bekend in de gemeente? Bekering merk je. Gemeente, ziet u ook zo uit naar die komende hoofdstukken? Wat zal er gaan gebeuren? Wat zal er nog meer gaan gebeuren als God al zo aan het werk is? Het begint klein, hè? Maar God begint altijd klein. Het zaad wordt gestrooid en dat mag hoop geven, ook voor ouders vanmorgen en voor gemeenteleden. God begint klein. Maar als God werkt, maakt hij het af. Het welbehagen van God gaat door de hand van Christus gelukkig voort. Ik mag vanmorgen eindigen met de hoop en zeggen dat er voor iedereen vanmorgen een plek is, niet bij Jozef, maar bij Christus. De broers van Jozef kwamen naar Egypte om koren te halen en die graanschuren waren overvol. Toch raakten ze leeg. Maar vanmorgen mag u met lege handen komen naar de Heer Jezus Christus, wiens korenschuren van genade nog altijd even vol zijn. En zeiden ze vroeger zo mooi, hij wordt van het inhouden niet rijker en van het uitdelen niet armer. Nou, dat laat iets zien van de royaliteit van de genade die beschikbaar is voor mensen vanmorgen met beproefde harten, ontwaakte gewetens, met tekort en zonde. Neem de toevlucht, gemeente, jong en oud, vanmorgen tot hem. Hoe moet je dat doen dan? Door vanmorgen in je bank het gebed tot God te laten opgaan. Heere, wees mij, zondaar, genadig. Ik zeg u, er is blijdschap in de hemel over u die zich bekeert. Meer dan 99 rechtvaardigen die vanmorgen dit niet nodig hebben. Hoor vanmorgen en je ziel zal leven. Gelooft u dat? Amen. Zullen we samen zingen Psalm 136 vers 1 en vers 4. Psalm 136 vers 1. Loof de Heer, want Hij is goed. En het vierde looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Wij samen danken. Heren, hier mochten we mee instemmen als amen op de preek. Uw gunst bestaat tot in eeuwigheid. Wat hoopgevend, heren. Zelfs in deze geschiedenis Waar Jozef het onderste probeert boven te halen uit de harten van zijn broers. En confronterende vragen stelt. En hem beproeft op een aangrijpende manier. Maar met die bedoeling dat ze eerlijk worden voor u en voor hem. En u gaf het. En u geeft het nog steeds. Dat mensen eerlijk worden. Dat de maskers afgaan. En dat we geen stand meer ophouden, maar belijden wie we zijn. En wie zal dan vanmorgen zeggen dat hij ten diepste de ongerechtigheden van zijn hart verstaart? Dan moeten we bidden met David. Heere, reinig mij ook van de verborgen afdwalingen, waar ik nog niet eens kennis van heb. Maar Heere, laat ons vanmorgen niet naar huis gaan met de zonde. Maar laat ons vanmorgen naar huis gaan met de bedekking die u aanbiedt in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die geboet heeft en geleden heeft en de zonden van bedrijf en nalatigheid in ons leven wil bedekken. Zo ontdekt u om te bedekken met uzelf. We bidden, Heere, laat uw geest vaardig zijn. Vanmorgen laat er mensen geweest zijn die zich niet meer goed konden houden voor u, die door de knieën gingen, die de knieën van hun hart gebogen hebben en het uitriepen tijdens de preek: Heere, ontferm u over mij. O, dan te weten uit uw woord dat u geen bidden laat staan en dat als wij in verbrokenheid tot u komen, u gewillig bent om te geven wat ons ontbreekt. Wat een rijkdom, Heere, hebben uw kinderen. Wat mogen we leven van genade, dag aan dag. Want we mogen zelfs weten dat de zonden van de toekomst verzoend zijn door u. Nee, niet opdat wij dan vrijbrieven zouden hebben om te zondigen. Maar om des te banger te zijn voor een leven wat afgeleid van u. Verbind zo uw kinderen door de dienst van vanmorgen opnieuw met oprechte liefde en trouw aan u. Heere, breng ons vanavond weer samen. Geef dat we onze plaats niet leeg laten. Maar laat de honger van ons hart ons drijven naar deze plaats. En laat er onderwijs opnieuw mogen zijn vanuit het leerboek wat u gaf in de eeuwen die achter ons liggen. Zie ons aan in uw Zoon, geef een goede middag. Laat het goed mogen zijn om als gezin bij elkaar te zijn. Heere, hoor onze gebeden en ontvang onze dank dat we hier in rust en vrede mochten zijn. Hoor ons gebed in de naam van de grote Zoon van Jozef, wiens werk volkomen is, uit genade. Amen. We zingen samen tot slot uit Psalm 32. Psalm 32, het laatste vers, waar David in blijdschap zingt en ons voorhoudt: rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, vers 6.
verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.